Goedemorgen gemeente, welkom in deze dienst. Fijn dat u er bent of de dienst via YouTube volgt. Onze voorganger is André van der Born en de organist is John Veldman. Mijn naam is Jolanda Bijlholt. Er is kindernevendienst voor de kinderen van de basisschool. De eerste collecte is voor World Servants en de tweede collecte is voor eigen kerkenwerk. U kunt uw bijdrage in de collectezak te doen tijdens de rondgang of openmaken op bankrekeningnummers die voor in het kerkblad staan. De bloemen gaan als een groet van ons allen naar Mente en Dini Bos en worden gebracht door de familie Oosterhuis. Na afloop van deze dienst is er cake op de preek, waarin je de mogelijkheid hebt om met André van der Born na te praten over de dienst. En ook is er gewoon gelegenheid voor een kop koffie of thee. Volgende week is het Eeuwigheidszondag en gedenken wij de gemeenteleden die in het afgelopen jaar zijn overleden. De dienst begint om 9:30 en is in de Vredekerk en niet in de Petrus en Pauluskerk zoals in het kerkblad vermeld staat. Dit in verband met de kapotte kachel. Namens de kerkenraad wens ik u een goede dienst. En Sophie Claire, wil jij de kaars aansteken? En ons intredelied is gezang 275. Onze hulp is in de naam van de Eeuwige. Die trouw is tot in eeuwigheid.
En die loslaat de
van Barmhartige God, nu wij hier zijn samengekomen, bij u en bij elkaar, moeten wij u zeggen dat wij soms ver weg zijn van u en van elkaar. Wij vragen u.
Ons Kyrie-respons is lied 301F. Laten wij God om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld. Laten wij bidden. God van alle mensen. Wij roepen tot u voor onze medemensen die worden bedolven onder puin. Door geweld, door onrecht, door haat, door onverschilligheid. Wij roepen tot u voor onze medemensen die aan hun noodlot worden overgelaten, omdat zij niet meer als medemens worden gezien, maar worden behandeld als beesten, of zelfs dat niet eens. Wij roepen tot u voor onze medemensen voor wie het leven zo duister is dat zij geen licht meer zien. God, voor mensen in Gaza, voor mensen in Soedan, voor mensen op zoveel andere plaatsen die niet in de hel hoeven te geloven omdat hun leven een hel is, roepen wij tot u. En laten wij de naam van God prijzen, want de barmhartigheid van de Eeuwige heeft geen einde. En dat doen wij met Psalm 8, vers 1 en 6. Thank you. Eeuwige zij met u. Laten wij met de woorden van Huub Oosterhuis het gebed van de dag bidden. Laten we bidden. God, niemand heeft u ooit gezien. Liefde is uw naam. Brood des levens heet die knecht die uw kind wordt genoemd. Jezus, kind uit Nazareth. Liefde, zegt gij, is te doen. Werk in ons, dat wij u doen. Licht ons op, dat wij u zien. Dat wij leven wat geleefd moet. Dat wij doen wat moet gedaan. Recht voor ieder mensenkind. Brood voor ieder kind van mensen. Vrede en een nieuwe wereld. En de dood zal niet meer zijn. Amen. De kinderen in de zaal mogen naar voren komen. En voordat we weghobbelen naar jullie eigen dienst, komen lekker naar voren, naar voren, naar voren, naar voren, naar voren, naar voren, naar voren. Zingen wij een nieuw kinderlied. Dat komt daar. Jullie kunnen beter hier staan, want anders zie je helemaal niks. Denk ik. Hier bij mij, zo. Hier, kom maar. Ja, en dan daar. Daar komt het lied. Want dat vorige lied wat we hadden was wel heel leuk in kanon. Maar een beetje moeilijk. Oh, nou doet hij het. Ja, ik ben mijn stola vergeten. Weten jullie wat een stola is? Nee, dat is een groene sjerp hier, die heb ik normaal om. Maar dat komt later wel een keer. We gaan nu eerst lekker zingen. 218. Gezang. Laten we luisteren naar de lezingen van vandaag.
Wij openen de schrift en lezen uit Exodus 3, de versen 1 tot en met 15... Daarna zingen we lied 792. Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jethro, de Midjanitische priester, te weiden. Eens dreef hij de kudde van de woestijn in en zo kwam hij bij de Horeb, de berg van God. Daar verscheen de engel van de Heer aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. Hoe kan dat, dat de struik niet verbrandde, dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken. Maar toen de Heer zag dat Mozes dat ging doen, riep hij vanuit de struik: Mozes, Mozes. Ja, ik luister, antwoordde Mozes. Kom hier niet dichterbij, waarschuwde de Heer, en trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat is heilig. Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken. De Heer zei: Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is. Ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord. Ik weet hoe ze lijden. Daarom ben ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden en om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen. Een land dat overvloeit van melk en honing. Het gebied van de Kanaanieten, de Hethieten, Amorieten, Perizieten, Sivieten en Jebusieten. De jammerklacht van de Israëlieten is tot mij doorgedrongen en ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren hen onderdrukken. Daarom stuur ik jou nu naar de farao. Jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden. Mozes zei: Maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? God antwoordde: Ik zal bij je zijn. En dit zal voor jou het teken zijn dat ik je heb gestuurd. Als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij deze berg vereren. Maar Mozes zei: Stel dat ik naar de Israëlieten ga en zeg hen dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft, en ze vragen: Wat is de naam van die God? Wat moet ik dan zeggen? Toen antwoordde God hem: Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: Ik zal er zijn, heeft mij naar u toegestuurd. Ook zei hij tegen Mozes: Zeg tegen hen: De Heer heeft mij gestuurd. De God van uw voorouders, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En hij heeft gezegd: Zo wil ik voor altijd heten. Met die naam wil ik worden aangeroepen door alle komende generaties.
Thank you.
De tweede lezing is uit 2 Thessalonicenzen 3, de versen 7 tot en met 13, waarna wij zingen lied 976. U weet zelf wat het betekent ons na te volgen. Toen wij bij u waren, hebben wij ons dagelijks werk niet verwaarloosd en ons op niemands kosten geleefd. Integendeel, we hebben ons ingezet en ingespannen, dag en nacht hebben we gewerkt om niemand van u tot last te zijn. Niet dat wij geen aanspraak konden maken op uw ondersteuning, maar we wilden onszelf tot voorbeeld stellen, zodat u ons na zou volgen. Toen wij bij u waren, hebben we herhaaldelijk gezegd dat wie niet wil werken, niet zal eten. We horen dat sommigen van u hun werk verwaarlozen, dat ze zich niet nuttig maken, maar hun tijd verdoen met nutteloze bezigheden. Op gezag van de Heer Jezus Christus dragen wij dergelijke mensen nadrukkelijk op rustig hun werk te doen en hun eigen brood te verdienen. Broeders en zusters, doe het goede zonder op te geven. De evangelielezing is gekozen uit Lucas 20, de versen 27 tot en met 38. Als acclamatie op de evangelielezing zingen wij 339F. Enkele Sadduceeën die ontkennen dat er een opstanding is, kwamen naar hem toe en vroegen hem: Meester, Mozes heeft ons het volgende voorgeschreven. Als een gehuwd man kinderloos sterft, moet zijn broer met de weduwe trouwen en nakomelingen verwekken voor zijn broer. Nu waren er 7 broers. De eerste was gehuwd, maar stierf kinderloos. Daarna trouwde de tweede broer met de vrouw en vervolgens de derde. En toen de andere broers. Maar alle zeven waren te kinderloos toen ze stierven. Ten slotte stierf ook de vrouw. Wiens vrouw is ze dan bij de opstanding? Alle zeven zijn ze immers met haar getrouwd geweest. Jezus zei tegen hen: de kinderen van deze wereld trouwen en worden uitgehuwelijkt. Maar wie waardig bevonden is deel te krijgen aan de komende wereld en aan de opstanding van de doden, trouwt niet en wordt niet uitgehuwelijkt. Zij kunnen ook niet meer sterven, want ze zijn als engelen en zijn kinderen van God, omdat ze deel hebben aan de opstanding. Dat de doden opgewekt worden, dat heeft ook Mozes al duidelijk gemaakt in het verhaal over de doornstruik, waar hij over spreekt: de Heer als de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. Hij is geen God van doden, maar van levenden. Want voor hem zijn allen in leven. Woord van de Heer.
Dan is het misschien leuk om een keer met elkaar allemaal zanglessen te nemen. Want inmiddels dat laatste, dat moeten we nou toch zo langzamerhand wel kunnen dromen. Maar ik denk soms wel eens een beetje dat u allemaal bang bent om te zingen of zo. Het klinkt allemaal net, dat ik denk van God. Dus, vind ik, om maar meteen een beetje te beginnen. Nee, oh nou ja, goed, dat dacht ik. Want de bedoeling is dat je vanuit je buik zingt, hè? Maar daar weet Henk alles van. Maar dat lijkt me een keer leuk, een bijzondere dienst, zangles. Goed, maar dit staat helemaal niet op papier. Dit wel. Hierna is keek op de preek. Dus dan kunnen we het hierover hebben, maar ook over de liederen. Of over de gebeden, of wat dan ook. Of wat u waar ook wilt delen met elkaar. Vragen stellen, whatever. Gemeente van Jezus Christus, vrienden van God. Harry Potter en de relieken van de dood. Heeft iemand dat ooit gelezen? Oh, ik niet. Ik heb alleen de film gezien. Maar goed. Meer mensen gelezen? Oh ja. Film gezien? Nee. Een belangrijk thema in dat boek is het bemeesteren van de dood of het verkrijgen van onsterfelijkheid. En misschien gaan alle boeken van Harry Potter hier wel over dat thema. Want de schrijfster Joanne Rowling heeft ooit ergens gezegd dat de twee citaten op het graf van Harry's ouders de hele serie omvatten. En het ene is van Paulus: de laatste vijand die vernietigd moet worden is de dood, uit 1 Korinthe 15. En het andere is een woord van Jezus: waar uw schat is, is ook uw hart. En deze twee versen vertolken volgens Rowling de centrale boodschap van het christelijk geloof, zoals Harry Potter die ook te horen krijgt. Er is leven voorbij de dood. En het is dan toch best opvallend, vind ik, dat die boeken van Harry Potter ontzettend populair blijven. Met dit thema. Meer dan 600 miljoen exemplaren zijn er over de toonbank gegaan. Of misschien is dat ook weer niet zo opvallend, want gisteren stond misschien wel in de allerbeste krant van Nederland, de NRC, een groot artikel over de vragen naar de zin van het leven, doodsangst of verlangen naar eeuwig leven. Los van de antwoorden zijn dat blijkbaar altijd blijvende actuele vragen. En dan is het opeens niet meer zo raar dat die boeken van Harry Potter als broodjes over de toonbank gaan. Is er leven na de dood? Is dat belangrijk? En waarom dan? Of waarom niet? En of er nu wel of geen leven is na de dood, wat is dan de betekenis van dat er iets of niets is na de dood op het leven voor de dood? Het leven na de dood, wat doet dat er nu toe? Eens in de zoveel jaren bestaat er wat ophef over dominees die verklaren iets niet meer te geloven. U kent het rijtje wel. Persoonlijk vind ik het niet zo interessant om al te veel ruchtbaarheid te geven aan wat je niet meer gelooft. Veel spannender is, vind ik, om te vertellen wat je wel gelooft. En wat dat betekent voor je leven van alle dag. Ongeloof wordt nogal eens op één hoop gegooid met twijfel en onzekerheid. En die vermenging is niet alleen onzorgvuldig, maar ook verwarrend. Twijfel, onzekerheid en onrust komt bij iedereen voor, ook bij de grootste gelovigen. Zo vraagt Johannes de Doper zich af, net voordat zijn hoofd door Herodes er wordt afgehakt, of Jezus nu de lang verwachte is, of dat ze toch nog op iemand anders moeten wachten. Elk mens twijfelt. Het zou onmenselijk zijn niet te twijfelen. En dus twijfel ik ook. Zoals sommigen van u wel eens tegen mij zeggen, jij bent ook maar een mens. En zo is het. Geloof ik wel goed? Genoeg? Met hart en ziel? Ben ik geen salonchristen? Een luxe christen die makkelijke praatjes verkoopt zonder er zelf door geraakt te worden? Volg ik Jezus wel helemaal, dus radicaal? Of doe ik het wat halfslachtig, een beetje van dit en een beetje van dat en niet van zus? En natuurlijk twijfel ik, zoals de allereerste christenen dat al deden, aan de beloofde terugkeer van Jezus op de wolken. We wachten namelijk al zo lang en het zuchten van de schepping is er ondertussen niet minder op geworden. Of met Gerard Karel van het Reven, dat koninkrijk van u, komt er nog wat van? Soms twijfel ik aan alles, aan God in alle opzichten. En volgens mij kan dat ook niet anders, omdat God niet en nooit vanzelfsprekend wordt. Geloven in God is alles behalve een open deur. Geloven gaat nooit over een brede, maar altijd over een smalle weg. Een richeltje soms, met aan weerszijden de afgrond. Als God voor de hand zou liggen, dan zouden we ook niet naar God hoeven te zoeken. Ik heb het al eens eerder gezegd. Wij zoeken naar God vanuit het verlangen om te weten wie God is. Om God te kennen. En dat is heel iets anders dan zoeken naar iets waarvan je overtuigd bent dat dat niet bestaat. Dat is vrij zinloos, lijkt me. En ook raar. Ongeloof zelf is trouwens niet raar. Integendeel. Ongeloof is normaal, want het is van alle tijden. De Sadduceeën bijvoorbeeld geloofden niet in een leven na de dood. Niet geloven in een leven na de dood is allesbehalve modern. De Sadduceeën waren een Joodse groep waarvan de leden behoorden tot de bevoorrechte welgestelde klasse. Ze waren in hun leer conservatief. Elke religieuze vernieuwing wezen zij van de hand. Alles moest daarom gewoon blijven zoals het was. Sadduceeën waren zo bezien dan ook geen zoekers. Als zij zochten, dan zochten zij naar de bekende weg. En die kenden zij als geen ander. Hun vraag aan Jezus was dan ook geen echte vraag. Het was veeleer een vraag om hem te strikken. Om te bezien hoe Jezus hun dans zou ontspringen. Ze spelen een spel zonder ernst. Omdat er voor hen niets meer op het spel staat. En dan kun je je vrijblijvend druk maken. Het zijn woordenspelletjes zonder gevolgen. En op die manier zouden wij met elkaar bijvoorbeeld een heel gesprek op kunnen zetten over het bestaan van engelen. Of, iets minder belangrijk, over het verschil tussen onsterfelijkheid en opstanding uit de dood. Jezus mixt dat namelijk wat door elkaar. Maar volgens mij is dat niet de wezenlijke kern waar het om draait. Niet in de laatste plaats, omdat het laatste woord daarover nooit door ons gesproken kan worden. En waar we nooit over uitgepraat raken, geeft ruimte aan vrijblijvendheid. Het stelt ons nooit voor een wezenlijke keuze. Dat dus niet, maar wat dan wel? Waar draait het dan wel om? De clue is, denk ik, dat God die de mens zoekt, niet een God is van wijsgeren en geleerden, maar de God van Abraham, Isaac en Jacob. God is, niet was, is de God van Abraham, Isaac en Jacob. En zij moeten dus leven, zegt Jezus. Want God is geen God van doden, absurde gedachte, maar van levenden. Dus moeten Abraham, Isaac en Jacob wel leven, zelfs al zijn zij ooit gestorven. De dood is het einde niet, blijkbaar, volgens Jezus. Over degenen die leven na de dood zegt Jezus nog iets, namelijk dat zij waardig zijn bevonden voor de nieuwe wereld. Waardig bevonden. Sommigen horen de bel van het oordeel al schallen. Is geloven dan toch een kwestie van je best doen? Kun je zakken voor je geloof? Kan de toegang tot die nieuwe wereld je ontzegd worden? En ben je daar dan zelf verantwoordelijk voor? Ik geloof van niet. Het mooiste zinnetje in onze lezing is misschien wel het laatste vers en daarvan de laatste woorden. Jezus zegt: God is geen God van doden, maar van levenden. Voor God zijn allen in leven. Allen, niet enkele, niet de happy few. God houdt, zo lees ik dan, alle mensen voor waardig, want allen zijn in leven. Dat is eigenlijk ook de clue, het mooiste van Psalm 8. Hebben we niet gezongen, daar hebben we achteraf een beetje spijt van. Want daar staat dat God ons meer heeft gemaakt dan engelen. Mooi hè? Dat is ook een van de redenen, dan ga ik weer verder met wat hier staat. Dat de Bijbel never nooit grond geeft voor minderwaardigheidscomplexen. Een mens is weinig minder dan God, meer dan engelen. Allee. God houdt, zo lees ik dus, alle mensen voor waardig. Want God houdt allen in leven. Het is met andere woorden een beschrijving van het verbond met God, met de mensheid. Met heel de schepping. Ik ben daar wat nalatig in, ik moet dat corrigeren. Ik spreek veel te weinig over het klimaat. Terwijl dat ook echt bij de schepping hoort. Maar goed. Het verbond van God met ons is de grond van de menselijke waardigheid. En daarmee ook het fundament dat het laatste woord niet duisternis en dood is, maar licht en leven. En daarom is het ook veel belangrijker en troostrijker dat God in ons gelooft dan dat wij in God geloven. En doet dat er nu wat toe? Dat de dood niet het laatste is? Ik geloof van wel, maar voel je vrij om er anders over te geloven. Volgens sommigen, gisteren in NRC, geeft juist de begrenzing van het leven urgentie en betekenis. En daar zit een kern van waarheid in. Maar dat geldt ook voor degenen die zeggen dat juist dat wat de dood overstijgt, het onderscheid maakt tussen het wezenlijke en het onwezenlijke. De tijdelijkheid van het bestaan maakt dat je grenzen moet maken. Niet alles kan in een mensenleven. Een mens moet prioriteiten stellen. En in de afweging van wat er meer en minder toe doet, kan een norm zijn dat wat blijft. Wat de tijdelijkheid overstijgt. In het boek wat wij lezen, zoeken wij wie God is. En daar valt hier en daar te lezen, soms tussen de regels door, dat liefde sterker is dan de dood. Wat uit liefde wordt gedaan, blijft. Voor altijd van waarde. Eeuwig. De begrenzing van ons leven nodigt ons uit om keuzes te maken voor wat werkelijk van waarde is. Door te kiezen voor een levenswijze die hoort bij een leven dat geen einde kent. Een leven op aarde zoals in de hemel. Nu al. Christenen kunnen in een onbegrensde ruimte staan, bevrijd van elk juk en door de tijd onbekneld, om vandaag zoals Jezus te leven. Een mens zoals wij zijn in onze tijd, een mens zoals wij zullen zijn voorbij onze tijd. Hoe dat zal zijn, weet ik niet. God weet het. En dat is genoeg. Amen. volgens mij gaan we nu eerst naar een filmpje kijken. Of ben ik in de war? Ja, en daarna wordt er gecollecteerd. Laten wij God danken en voorbeden doen. God vol liefde, neem het ons niet kwalijk als wij in het verleden of in het heden soms een beeld van u maken wat eerder angst aanjaagt dan tot liefde aanzet. Neem het ons niet kwalijk als wij soms denken dat geloven in u iets weggeeft van een eindexamen waar we voor kunnen zakken. En als we zakken dat er dan vreselijke dingen ons staan te wachten. Neem het ons niet kwalijk als geloven van u alles behalve een feest is. Maar ons somber maakt over onszelf en over anderen en over de wereld. Doordring ons ervan dat u onvoorwaardelijk van ons en alles en iedereen houdt. En dat uw liefde voor ons een bron van energie zal zijn. Om te zien naar elkaar. Om het goede leven met elkaar te leven. om wat we hebben, het te veel te delen met anderen, zodat er voor iedereen genoeg is. Daarom denken we ook aan de jongeren, de World Servants, die een deel van hun tijd besteden aan mensen in andere werelddelen. En daar doen wat ze kunnen, het goede. We zeggen u dank dat u geduld met ons hebt. Ook als we soms niet geloven. Of meer niet dan wel. Of het soms helemaal niet meer zien zitten met al die plannen van u. U die terugkomt op de wolken. Vroeger geloofde dat misschien nog wel. Maar nu is het toch wel heel lastig om dat zo te zien. Neem het ons niet kwalijk. Als wij soms aan u twijfelen. Aan dat verhaal van Jezus. Geef ons inzichten en mensen om ons heen. Inspireer ons door uw geest. Om dat verhaal van u vandaag weer vormen te geven die ertoe doen. En die ons leven bepalen. Als een houvast. Als een troost. Als iets wat het leven en elkaar en mensen ten goede komt. Tot heil en vrede en gerechtigheid. Zoiets, God, het zou mooi zijn als u daarvoor voor ons de bron bent. En dat wij niet opgeven, maar door blijven gaan. Ondanks alles, hoe dan ook. Wij bidden voor onze eigen geloofsgemeenschap hier in dit dorp. Dat dit huis een proeftuin zal zijn voor lef. Dat we hier dingen uit kunnen proberen met elkaar. Zonder erop afgerekend te worden. Hier hoeven we voor geen mens bang te zijn. En ook niet voor u. Laat het zo zijn. God, wij denken aan onze medemensen die in de afgelopen week geschrokken zijn door die aardbevingen. Voor het eerst of opnieuw bang zijn. Dat wij ook elkaar versterken. En elkaar helpen om angsten niet groter te maken dan nodig is. Wij denken aan mensen die ons land, provincie en streek besturen. Juist ook als het gaat om de versterking van alle huizen. Wij denken aan alle medebewoners. Vooral aan hen van wie het leven helemaal wordt beheerst door die versterkingsoperatie. Waar maar geen eind aan lijkt te komen. Biddend wensen wij dat wij met hen oog kunnen blijven hebben voor iets anders. Wat er ook is. Wat gaaf en ongebroken is. Hemelsblauwe luchten. Een vogel die zingt. De ogen van een mens. God vol liefde, in de stilte noemen wij de namen van hen die leven in ons hart. Mensen voor wie wij intens dankbaar zijn, met wie het leven mooier is dan als ze er niet zouden zijn geweest. Als dat ze er niet zouden zijn. En wij denken aan de mensen die ziek zijn en zorgen hebben. Sommige van hen worden niet meer beter. Wij denken aan hen die leven in spanning om uitslag, in spanning om herstel. Ach God, er zijn zoveel mensen aan wie wij kunnen denken. Hoor naar ons als wij bidden voor hen en voor onszelf. Zo bidden wij in de naam van Jezus met de woorden: Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen, En uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen. Ons slotlied is gezang 324. Ja, die cake van de preek is in zaal 1. Hier is koffie, daar ook. Kijk met verwondering naar al wat is. Zie met ontferming om naar je evenmensen. Leef aandachtig en doe alles wat je doet met geestdrift. Mogen de God van de hoop u vervullen met een en al vrede en vreugde in het geloven, zodat u overvloeit van hoop door de kracht van de Heilige Geest.